Welkom bij de podcast Buikbelang, de podcast over het darmmicrobioom en wat dat voor je doet. Het microbioom is de verzameling van micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels die leven in en op ons lichaam. In deze podcastserie gaat het met name over het darmmicrobioom en het effect daarvan op onze gezondheid. Buikbelang is een initiatief van het MDL-fonds, het Universitair Medisch Centrum Groningen en Wageningen University and Research. Het is een onafhankelijke samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen, maatschappelijke organisaties, private partners en onderzoeksfinanciers. Het doel van Buikbelang is de kennis rondom het darmmicrobioom en gezondheid te verhogen en om wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar toepassingen in de praktijk. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik praat in deze serie met diverse experts, zoals wetenschappers en MDL-artsen. Wil je na het luisteren nog meer weten over het microbioom en het effect op de gezondheid? Ga dan naar buikbelang.nl. Nou ja, als je erbij nadenkt, dan gaat het je bijna duizelen, want werkelijk overal zijn bacteriën in de bodem, in ons voedsel, in mens, in dier. En hoe gaan al die verschillende microbiomen met elkaar om? En wat kunnen we doen om die relaties te benutten en te verstevigen? Daarover praat ik in deze aflevering met Olaf Larsen. Hij is Assistant Professor One Health Innovation aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En hij werkt ook als Senior Manager Science bij Yakult Nederland. Yakult is een van de private partijen binnen het Buikbelang Consortium. Welkom, Olaf.
Dankjewel, Carine.
Wat leuk om jou hier te spreken. Nou ja, ik zei het al, bacteriën en andere organismen zijn dus werkelijk overal. Kun je een beetje schetsen hoeveel het er zijn? Nou, dat is onmogelijk waarschijnlijk, maar...
Ja, schets hoeveel is echt een hele ingewikkelde. Maar als je alleen al kijkt naar onze maag-darmkanaal... Dan hebben we volgens de recente schattingen ongeveer net zoveel bacteriën als dat we levende cellen van onszelf hebben.
Ja.
En dat is ongeveer 10 tot de 13e. Dus dat is een 1 met 13 nullen.
Ja.
Dus dat is grofweg 10.000 miljard. Dat is een gigantisch aantal.
En dit is alleen in ons lichaam. En hoe zit het dan daarbuiten?
Ja, daarbuiten zijn die hoeveelheden ook gigantisch inderdaad. En het interessante is dat we continu een wisselwerking blijken te hebben met die micro-organismen buiten ons en in ons lichaam.
Ja. Oké, nou daar gaan we het vandaag over hebben natuurlijk. En jij werkt dus aan de universiteit als bij One Health Innovation. Hoe zou je dat wat beschrijven? Wat is dat precies?
Ja, One Health is het concept waarbij je gezondheid eigenlijk veel holistischer benadert. Tot voor niet zo lang geleden, als we het hadden over onze eigen gezondheid, dan keken we naar ons eigen lichaam. Wat moeten we daaraan doen? En als we dat nou allemaal maar netjes in orde hebben... Dan is het oké. Okay.
Ja.
En we komen er steeds meer achter dat we eigenlijk een integraal onderdeel uitmaken van een enorm universum.
Ja, goh,
dat is natuurlijk helemaal niet zo gek, maar op het gebied van gezondheid is dat redelijk nieuw. En wat we zien is dat we hebben eigenlijk continu een interactie met alle andere ecosystemen. Dus ons eigen ecosysteem heeft een interactie met het ecosysteem van dieren, het ecosysteem van planten, het ecosysteem van de aarde. En al die ecosystemen hebben ook hun eigen unieke microbiota. Dus collectie van micro-organismen.
Ja.
En direct contact met die microbiota van die andere ecosystemen is essentieel voor het in stand houden van onze gezondheid.
Oké, zover weet je dus al. Het is wel belangrijk dat we in contact zijn met die andere microbiota.
Ja, zeker. wat we zien is... er is in het begin van dit millennium, in 2002, als ik het goed heb, door Jean-François Bach, is er een heel mooi paper gepubliceerd waarin hij liet zien dat gedurende de laatste 50 jaar van de vorige eeuw het aantal infectieziekten, mass outbreak infectieziekten, enorm naar beneden ging. Dus mazelen bijvoorbeeld en de bof. En dat is niet zo heel gek natuurlijk, want we hebben allemaal prachtige vaccinatieprogramma's. En we hebben ook een enorm versterkte, verbeterde hygiëne.
Ja.
Maar in parallel zag hij ook dat allerlei auto-immuunachtige aandoeningen enorm aan het stijgen waren.
Wat zijn bijvoorbeeld auto-immuun aandoeningen?
Nou, je kan bijvoorbeeld kijken bijvoorbeeld naar type 1 diabetes bijvoorbeeld. Of multiple sclerose bijvoorbeeld. En dat zijn eigenlijk aandoeningen waarbij je lichaam eigenlijk overreageert op eigen onderdelen van je lichaam.
Ja. Het valt je eigen lichaam aan.
Valt je eigen lichaam aan, inderdaad. En de algemene gedachte nu is dat deze toename van auto-immuunachtige aandoeningen op zijn minst deels veroorzaakt wordt door een verminderde blootstelling aan allerlei goede micro-organismen. En die goede micro-organismen worden ook wel old friends genoemd.
Oude vrienden.
Oude vrienden, ja. En vooral de blootstelling op vroege leeftijd, dus gedurende zeg maar de eerste 2-3 jaar grofweg, is essentieel. Want als je die blootstelling vermindert, dan heb je eigenlijk een verminderd immuunsysteem. Je immuunsysteem moet niet goed getraind.
Nee, en want als je geboren wordt, dan is je immuunsysteem nog niet klaar. En die eerste 1000 dagen, die vaak worden genoemd, daarin bouw je dat microbiome op.
Precies.
En dan is het dus belangrijk dat je ook in contact komt met zoveel mogelijk goede vrienden, oude vrienden.
Ja, zoveel mogelijk oude vrienden inderdaad. En dat doe je dus letterlijk ook door bijvoorbeeld als klein kind met je handen in de aarde te zitten.
Ah, lang leven de zandbak.
Absoluut, absoluut. Lang leven de zandbak. En uiteraard ook verminderd antibiotica gebruiken. We hebben natuurlijk enorm veel antibiotica gebruik. We hebben ook onze voeding. Ons patroon wordt eigenlijk minder. We hebben minder vezelrijk eten. Al deze factoren die dus de goede micro-organismen weer stimuleren.
Ja.
Al deze factoren zorgen ervoor dat we steeds minder rijk repertoire aan micro-organismen in ons maag-darmkanaal hebben.
Oké, want die meneer Bach, die legde dus het verband tussen van het gaat goed qua hygiëne en vaccinaties, maar het gaat minder goed met die auto-immuunziekte.
Mm-hmm.
En legde hij ook al de link met dat microbiome of is dat later gekomen?
Dat is later gekomen.
Okay.
In het begin was dat nog een hygiënehypothese. Gewoon schoon in het algemeen. Geen blootstelling misschien wel helemaal aan een micro-organisme.
En dat wat bedoelde je met de hygiënehypothese?
Ja, de hygiënehypothese is dat we eigenlijk overhygiënisch leven. Waardoor we
waren.
Dus te schoon zijn. Ja. En dat is wat genuanceerd van wel schoon. Maar
wel
je moet wel je handen wassen. Maar wel voor zorgen dat je genoeg blootgesteld wordt aan de goede micro-organismen.
Okay. En dat werkt dus zo dat die goede micro-organismen zijn buiten ons. Die zijn dus bijvoorbeeld in ons voedsel en in de aarde en de planten die we eten. Die we eten ook, of niet?
Mm-hmm.
Ja. En die zorgen ervoor dat ons microbioom... Wat gebeurt er met ons microbioom als we in contact komen met die oude vrienden?
Ja, als je op tijd genoeg in contact komt met je oude vrienden, zullen die ook een plaats nemen in jouw maag-darmkanaal. Als je niet in contact komt, dan komen ze later misschien een keer langs. En dan is het immuunsysteem gesloten, om het zo maar te zeggen.
Mm-hmm.
En herkent ze niet meer als beneficieel. En herkent ze als indringers. En dan kan er dus een reactie ontstaan op die oude vrienden, die eigenlijk helemaal niet gewenst is. Meer een inflammatoire reactie of bijvoorbeeld meer allergische
ontstekingsreactie.
Een ontstekingsreactie. Inderdaad.
Ja, want allergie is ook iets wat is toegenomen natuurlijk.
Ja, zeker. Dat zie je dat ook. En dat is daar ook aan gerelateerd. Voedselallergieën lijken ook gerelateerd te zijn aan die verlaagde exposure aan die old friends.
Oké.
Okay. Jonge leeftijd.
Okay, dus het feit dat er zoveel bacteriën om ons heen zijn, is belangrijk voor onze gezondheid. En dat inzicht, hoe werken jullie daaraan aan de universiteit? Wat doen jullie daarmee?
Nou, we proberen het sowieso in kaart te brengen. Het paper van Bach, wat ik net beschreef, was voor het vorige millennium, zou je kunnen zeggen. We bedachten ons later ook van, god, hoe zit dat dan nu? We hebben dus allemaal data verzameld om te kijken hoe dan die toestand nu is. Nou, we hebben epidemiologische data verzameld voor West-Europese landen en ook voor de Verenigde Staten.
En dan kijken jullie weer naar die ziektes?
En dan kijken we weer naar die ziektes. Mm-hmm. Dus we zien inderdaad diezelfde afname. Mazelen bijvoorbeeld, afgezien van een paar soort spikes die je nog had. Ja, dat is praktisch nul. En dat zie je eigenlijk voor al die mass-outbreak infectieziekten.
Ja.
Maar je ziet nog steeds diezelfde trend toenemen. Dus je ziet inderdaad een soort bevestiging van die onderliggende hypothese van er is een afname van blootstelling aan die oude vrienden.
Ja. En, maar is dat dus al bewezen? Is al bewezen dat het komt? Of is het nog steeds een hypothese? Is het bewezen dat die toename van auto-immuunziekten en allergieën, dat is eigenlijk ook een soort auto-immuun, hè?
Mm-hmm.
Nee, dat is eigenlijk niet. Maar dat komt door te weinig blootstelling of door een te weinig gevarieerd microbioom?
Ja, wat we zien, wat er gezien is, is dat eigenlijk voor een hele hoop ziektebeelden, niet alleen auto-immuunziekten, maar ook metabole aandoeningen bijvoorbeeld, dat de samenstelling van je darmmicrobiota, de rijkheid bijvoorbeeld, mm-hmm, ook, eigenlijk rechtstreeks gekoppeld is aan de vatbaarheid, dat je die ziektes krijgt, maar ook de progressie van een ziekteverloop. En een heel mooi, een heel naar voorbeeld eigenlijk ook, is het SARS-CoV-2-virus, mm-hmm. dat COVID veroorzaakt. Daar zijn studies van verschenen waarbij je kon laten zien dat de samenstelling van de darmmicrobiota een voorspeller is van de uitkomst. Dus als je een hele mooie, goede, gebalanceerde darmmicrobiota hebt, ja. Divers, en dan zie je eigenlijk een redelijk mild ziekteverloop. Mm. Terwijl als je heel erg dysbiotisch darmmicrobiota hebt, dus uit balans, ja. Dan zie je dus een veel ernstiger afloop.
Oké, dus er is gewoon een rechtstreeks verband te leggen tussen de diversiteit en de samenstelling van het darmmicrobioom en de werking van je immuunsysteem.
Ja.
Dus als je dan een infectie, dat is logisch. Dus als je dan een infectie krijgt, dan kan het immuunsysteem minder goed reageren.
Ja, ja. En wat er ook een belangrijk aspect bij is dat hoe lager de diversiteit van de darmmicrobiota, hoe minder redundancy er is in functionaliteiten. Dus hoe je een darmmicrobiota kan beschouwen, al die micro-organismen hebben allerlei functionaliteiten. Die werken vaak samen, ook in groepjes, om een bepaalde functie te bewerkstelligen. Ja. Bijvoorbeeld het produceren van een soort vetzuur.
Ja, boterzuur. Hebben we het al over gehad.
Boterzuur, ja. Oké, nou, heel mooi.
Fan van boterzuur nu.
Ja. En ruikt niet zo fijn, hoor. Wat je ziet is dat als je maar genoeg diversiteit hebt, dan is er een overlap in functionaliteiten. Dus stel je hebt een nare omstandigheid, bijvoorbeeld een antibiotica kuur die je moet nemen, en er verdwijnen een aantal van jouw micro-organismen permanent door een of andere omstandigheid. En er verdwijnt daarmee de bepaalde functionaliteit. Dan zijn er altijd nog genoeg andere micro-organismen die als een soort backup kunnen fungeren en die functionaliteit over kunnen nemen.
Ja, dus als je heel veel verschillende goede bacteriën hebt, die kunnen dan die functies overnemen. Maar als je al een beetje slap zit in de hoeveelheid bacteriën, dan kan die functie verdwijnen.
Ja, nou ja.
Of afnemen.
Wat je ziet op dit moment is dat er van generatie op generatie wordt er nu gezien steeds minder divers repertoire aan darmmicro-organismen is.
Want hebben jullie dat ook in kaart gebracht? Ja, Zie je dat ook afnemen?
Ja, dat is inderdaad in kaart gebracht. Niet door ons, maar je ziet dus inderdaad van generatie op generatie een verlaagd repertoire. En de angst die hier nu is dat het uiteindelijk een zogenaamde catastrophic collapse gaat leiden.
Dat klinkt echt eng. Ja.
Waarbij je dus echt inderdaad structureel functionaliteiten gaat verliezen. En de angst is dat we...
Is dat iets voor een individu of is dit de angst voor de mens? Zeg maar?
Dit is meer voor de mens. Okay. En dan zou je vooral kunnen stellen de mens in de meer westerse wereld. Oh. Onze leefstijl door de verminderde blootstelling, de overhygiënische benadering die we hebben. En ons voedsel en het hoog antibiotica gebruik. Dan zie je vooral in de westerse wereld dat die vermindering eigenlijk steeds voortschrijdt.
Oké, en wanneer is dat? En wat gebeurt er bij die catastrofe? Wat voorspellen jullie daarover?
Is nog moeilijk te zeggen, maar er zijn, als je kijkt naar de op zijn minste associatie van de darmmicrobiota met al onze fysiologische processen, dan ziet dat er in die zin helemaal niet goed uit. Want alle fysiologische processen, kan je bijna wel zeggen, in ons lichaam, hebben op zijn minst een link met de darmmicrobiota samenstelling en worden op zijn minst daar deels door geregeld.
Dus niet alleen het immuunsysteem bedoel je?
Niet alleen het immuunsysteem.
Kan je ook nog wat voorbeelden noemen?
Ja, het brein bijvoorbeeld.
Oh, ja. Dus belangrijk. Ja.
Best wel aardig belangrijk. Maar ook je metabole gezondheid, dat is natuurlijk het allereerste.
Ja, want je noemde net al dat ook metabole ziekten toenemen. Wat bedoel je daarmee? Wat voor ziekten zijn dat dan?
Nou, we hebben... Het is natuurlijk de obesitas epidemie op dit moment gaande. En,
heeft dat ook een relatie met dat darmmicrobioom?
Ja. Ook daar zie je inderdaad dus dat een verstoring van die darmmicrobiota daar een van de oorzaken van is. Okay. Uiteraard
zijn er
is
heel
je
veel
dieet
oorzaken.
Natuurlijk ook een oorzaak.
Ja.
Maar we hebben nog niet zo lang geleden dat ook gepubliceerd, samen met de gegevens die we hadden over de auto-immuunziektes en de infectieziektes. Hebben we ook gekeken naar een metabool syndroom in de Verenigde Staten.
Dat is een combinatie van verschillende factoren als overgewicht en hoge bloeddruk en hoge bloedsuikers.
Precies. Van vijf verschillende factoren, als je er drie van hebt.
Ja.
dan heb je metabool syndroom.
En
dat is een hele nare risico. Ja, dat is een hele nare aandoening. Veel risico op bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen of type 2 diabetes. Ja. En op dit moment heeft 40% in de Verenigde Staten metabool syndroom. Dat is echt gigantisch hoog. Ja. En waar we naar gekeken hebben daarna ook is van, ja, kijk, hoe zit dat dan met de dieet? Dus we hebben ook gegevens verzameld over het dieet in de Verenigde Staten. Vanaf 1900 tot nu konden we data vinden over de macronutriënteninname. Dus dat zijn de eiwitten, de koolhydraten en de vetten. Mm-hmm. En daarnaast hebben we ook gekeken naar toegevoegde suikers. Dus de schepjes in je koffie, maar ook de siropen.
Ik zie de bui al hangen, Olaf. Vertel.
Nou ja, hij is anders dan je denkt, die bui. Okay. Want je ziet dus een enorme toename. Nou, die bui
van
zag
suiker,
je inderdaad hangen. Ja. Van suiker, maar ook van alle macronutriënten.
Oh, oké. Okay. Überhaupt.
Überhaupt.
Calorieën, zeg maar.
Ja, calorieën nemen enorm toe. Mm-hmm. En de toegevoegde suikers helemaal, immens. Ja. 3 keer hoger dan de aanbevolen dagelijkse dosis op dit moment. De stabiliseert wel. Maar we hebben daarnaast ook gekeken dus naar die metabole aandoeningen. Dus we hebben gekeken naar een metabool syndroom, wat ik al zei, obesitas, maar ook diabetes en prediabetes.
Ja.
En het interessante is dat we niet echt goede correlaties kunnen vinden tussen, goede verbanden tussen die toename van de macronutriënten die ingenomen worden en de toename van de metabole aandoeningen. De metabole aandoeningen stijgen eigenlijk sneller dan de toename van wat we eten. Dus daar zie je ook dus heel duidelijk dat dieet zal ongetwijfeld een hele belangrijke rol spelen. Dat ga ik het laatste die ik daar zal ontkennen. Maar het is dus niet het enige.
Nee.
En daarom denk ik ook dat de darmmicrobiota in die zin een veel betere spiegel is. Omdat al die factoren uiteindelijk gereflecteerd worden in de samenstelling van de darmmicrobiota. Niet alleen je dieet, maar ook hoe jouw relatie is letterlijk tot jouw omgeving.
Ja.
Hoe goed jij met je handen in de klei zit, het antibiotica gebruik, sport. Dus op die manier proberen we ernaar te kijken ook.
Ja, oké. Okay. En is er dan niet een verband tussen overgewicht en die metabole aandoeningen? Ik bedoel, dat dieet...
Nee, we konden weinig significante, statistisch significante verbanden zien. Dat houdt dus in dat je kan zeggen, ja, het verband is echt, om het zo maar te zeggen.
Ja,
je ziet natuurlijk enerzijds een stijging van wat er gegeten wordt. En we zien een stijging van die metabole aandoeningen. Obesitas bijvoorbeeld.
Ja.
Maar je kan niet direct één op één zeggen, dat is perfect met elkaar in relatie.
Okay. En je werd waarschijnlijk... Heb je nog te weinig gegevens over de samenstelling van het microbiome dat je die relatie ook kunt zeggen? Je hebt dus aanwijzingen dat waarschijnlijk wel een belangrijke factor is.
Er zijn een hele hoop, zoals we dat noemen, confounding factors. Het zijn allemaal verstorende factoren waar we nog te weinig informatie over hebben. Bijvoorbeeld over bewegen bijvoorbeeld. Er is veel te weinig informatie over nog om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ja. Maar ik denk ook de afname in het eten van gefermenteerd voedsel zal mijns inziens ook een rol spelen. Maar dat zijn allemaal factoren die heel moeilijk te vinden zijn om daar een...
Ja, en laat staan om te kijken in het verleden van at u toen wel eens gefermenteerde zuurkool of whatever.
Precies.
En eet u dat nu nog?
Precies.
Ja. Oké, dus dat wordt een lastige puzzel.
Ja.
Maar jouw idee, en jij bent natuurlijk, je werkt al bij Yakult, dus je bent daar natuurlijk heel erg op gefocust. Maar ik denk dat meer mensen bij One Health aan de VU in Amsterdam hier op dit spoor zitten.
Ja.
Wat verwacht je voor de toekomst dan aan onderzoek hiernaar?
Wat ik denk dat heel belangrijk is om te gaan identificeren welke micro-organismen dan essentieel zijn.
Moeten we echt behouden?
Welke moeten we echt behouden, inderdaad. Want we hebben dus continu die uitwisseling, verwachten wij, tussen bijvoorbeeld de micro-organismen van het dierenrijk en van ons. Maar welke zijn dan de key species, zoals we dat ook wel noemen inderdaad. Ja,
de belangrijkste soorten.
Ja, we hebben, dit is uiteindelijk een soort netwerk wat je helemaal in stand houdt. En voor de darmmicrobiota worden dit soort micro-organismen al geïdentificeerd als die corner, die key species.
Mm-hmm.
En dat zijn eigenlijk micro-organismen die ervoor zorgen dat het hele netwerk in stand blijft.
Ja.
Dus je kan zo'n darmmicrobiota zien als allemaal bolletjes. En dat zijn alle micro-organismen. En er zitten allemaal lijntjes tussen die de communicatie weergeven tussen die micro-organismen. En sommige daarvan zijn heel druk bezet.
Oh, okay.
Dat zijn een soort informatiehubs, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja, of de oude telefonisten van vroeger. Ja, die alle lijntjes met elkaar doorverbinden.
Ja.
Okay.
Ja, en dat zijn die keystone species. En als je die eruit zou trekken, dan stort het hele netwerk in elkaar. Ja. Om het zo te zeggen.
Want dan is er geen communicatie meer mogelijk.
Precies.
Okay.
En ik verwacht dat dat ook zo is in de relatie tussen de andere ecosystemen. En welke moet je dus inderdaad? Welke zijn essentieel qua functionaliteit? En welke zijn essentieel qua het in stand houden van het hele netwerk?
Ja, oké. Okay. Nog even terug naar het feit dat je zegt van ja, we wisselen voortdurend uit met de bodem en met dieren en met planten. Is dat zo? Wordt er ook onderzoek gedaan naar het microbioom van de bodem bijvoorbeeld? En hoe verandert dat in de loop der tijd?
Ja, daar wordt zeker onderzoek naar gedaan. En is ook heel essentieel in relatie ook tot klimaatverandering die we bijvoorbeeld nu zien. Het is een hele belangrijke aspect van de microbiota in de bodem is het vasthouden van koolstof.
Mm-hmm.
Koolstofdioxide uit de lucht wordt gefixeerd in de bodem. Maar als er een klimatologische verandering optreedt, wat we nu ook meemaken, ja, dan verstoor je dat.
Ja.
En hetzelfde geldt voor stikstof. Dat wordt ook uit de lucht gehaald en daar wordt ook gefixeerd.
Reageren bacteriën dan weer op?
Ja, die bacteriën zijn deels weer verantwoordelijk voor die fixatie van bijvoorbeeld koolstofdioxide. Dat zijn cyanobacteriën die dat doen via fotosynthese bijvoorbeeld.
Mm-hmm. En dat is gunstig, toch? Even goed.
Dat is gunstig, maar als daar temperatuurveranderingen opkomen, zoals we nu zien, dan verstoort dat, zeg maar, dat hele proces.
Ja. 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 Het is soms zo egoïstisch om te denken dat alleen de mens last heeft van die klimaatverandering in het eind. Maar het begint dus bij zoiets bazaals als de bodem.
Ja.
Begint, daar is het ook. Ja.
Ja. Het is echt, wij kunnen niet gezond zijn als die andere ecosystemen niet gezond zijn.
Ja. Okay. Ja. En je zegt dus van de bodem verandert door invloed van klimaat. En hoe zit dat met dieren en planten? Kunnen we daar ook al iets over zeggen?
Ja, dat zie je ook. En we zijn ook nu net gestart met een publiek-private samenwerking. Onder andere met de Universiteit van Amsterdam.
Ja.
Zit daarin. En het AMC bijvoorbeeld. En allerlei andere industriële partners. Om te kijken wat bijvoorbeeld de invloed is van de microbiota op groentes. En hoe zich dat uiteindelijk vertaalt in gezondheid van mensen.
Ja.
En dan wordt er ook naar gekeken van, stel je gebruikt veel pesticiden. En je vergelijkt dat met groenten die helemaal biologisch geteeld worden. Hoe ziet dat er nou uit wat betreft de microbiële samenstelling op de groenten?
Ja.
En hoe vertaalt zich dat uiteindelijk in gezondheidsaspecten bij de mensen die groenten eten?
Ja.
Daar zijn we net mee begonnen.
Daar moest ik ook meteen aan denken van, hoe zit dat dan met biologische landbouw en biologische veeteelt? Ja. Is dat gunstiger?
Ja, er zijn wel wat eerste aanwijzingen voor, maar we zijn net een groot project gestart.
Ja.
En dat is allemaal nog heel erg in de kinderschoenen. Okay. Dus ik heb daar helaas nog geen antwoord. Ja, dat gaat nog jaren duren.
Zijn maar er toch, vermoedens of hypotheses?
Nou ja, ik vind het nog te vroeg om daar iets over te zeggen, maar ik kan me niet voorstellen dat als je bij voorbaat al de hele microbiota van planten en groenten uitschakelt, dat een gunstig effect heeft op onze gezondheid uiteraard.
Nee.
Ik denk wel dat het heel moeilijk is om dat straks aan te gaan tonen, omdat er natuurlijk allerlei handelingsfactoren in zitten.
Ja.
Die groenten worden opgepakt, dus dat moet allemaal heel zorgvuldig gedaan worden. Ja. Anders ben je straks allerlei dingen aan het meten van de mensen die de groenten uit de grond halen, bij wijze van spreken, en ze in de vrachtwagen laten.
Oh ja.
Dus daar moeten we nog allemaal naar kijken.
Die mensen zitten ook met hun handen in de aarde, dus misschien is dat alleen maar een goede toevoeging.
Ja, precies, ja.
Dat weet je dan ook weer niet. Nee, maar ik snap dat het heel ingewikkeld onderzoek is.
Maar wat ik wel, kan zeggen is, dat is al gezien, is dat mensen bijvoorbeeld met inflammatoire darmziekten, dat lijkt ook gerelateerd aan blootstelling van kleine micro-organismen in de grond. Dus er zijn studies gedaan waarbij ze retrospectief, dus terug in het verleden kijken van, zijn mensen nou blootgesteld veel aan een speciale helmint? Is een heel klein wormpje.
Mm-hmm.
Dat,
hoe heet, zeg het nog eens?
Een helmint.
Helmint, oké. Okay. Ja.
En dat zijn type wormpjes die voorkomen in de aarde. En het lijkt erop dat een verhoogde blootstelling aan bepaalde helmints een gunstig effect heeft op inflammatoire darmziekte zoals Crohn bijvoorbeeld.
Zijn onze oude vrienden.
Ja, dat zijn dus ook oude vrienden. Dus dan zie je een directe relatie tussen blootstelling aan de aarde en het ontwikkelen van allerlei hele nare ziektes.
Ja.
Of het voorkomen daarvan.
Ja.
Mede voorkomen.
Super interessant. Laten we nog even dan teruggaan naar die eerste 1000 dagen. En jij zei al van die eerste 2-3 jaar van je leven. Dan is het essentieel om zoveel mogelijk in aanraking te komen met die oude vrienden.
Ja.
Hoe zou je dat moeten doen? Stel je luistert deze podcast en je weet je bent zwanger of je hebt een baby. Hup de zandbak in of wat kun je nog meer doen?
Ja, hup de zandbak in inderdaad. Mm-hmm. proberen antibiotica gebruik. Uiteraard als het nodig is, uiteraard nemen.
Ja.
Maar probeer dat voor zover mogelijk
niet bij elk snifje.
Niet bij elk snifje meteen antibiotica gebruiken.
Mm-hmm.
En uiteindelijk ook de goede voeding geven. Dus vezelrijk, gezond, minder vet. Ja,
want dat zijn voedingsbodems voor goede bacteriën in je darmen.
Ja, die vezels die stimuleren weer de goede bacteriën in je darmen. Ook. Ja. Dus die geven je weer een extra boost. En uiteraard kan je dan ook dat aanvullen met gefermenteerd eten.
Ja.
En mogelijk ook probiotica om grote doses micro-organismen tot je te nemen.
Ja, oké. Dus dat zou kunnen dat als advies gaat luiden in de toekomst, geef je baby probiotica. Misschien ga ik nu veel te ver hoor, maar om dat darmmicrobiome op gunstige manier te stimuleren.
Ja, er zijn wel aanwijzingen en er zijn ook wel onderzoeken gedaan. Mm-hmm. En dat moet allemaal nog veel verder worden uitgewerkt. Maar die laten zien dat als moeders tijdens de zwangerschap al probiotica nemen.
Ja.
En de kinderen nemen dat ook op hele vroege leeftijd. Dan zie je dus een verlaging van de kans op allerlei allergieachtige aandoeningen op latere leeftijd.
Okay. Dus, en die moeders, het nut van die moeders is dat ze dan tijdens de bevalling alvast die microbiota kunnen doorgeven aan het kind.
Ja, ja, dat noemen ze die verticale transmissie met een heel mooi woord. Waarbij je dus inderdaad, eigenlijk kom je uiteindelijk met de poep van de moeder in aanraking. Ja. En daardoor krijg je je eerste kickstart aan bacteriën.
Dit zijn allemaal oude, goede vrienden, mensen.
Ja, hopen dan. Hè?
Ja, hoop je dan. Dat het van die moeder dan zo goed is, dat meteen een goede start is. Ja, oké. Maar nog even terug, want je hebt het over voeding, je hebt het over de zandbak. Maar zijn er nog meer dingen? Zou biologisch eten bijvoorbeeld, of is dat echt nog te vroeg? Of vaker de natuur in of zo? Zijn er nog meer aspecten?
Biologisch eten, daar zijn we natuurlijk een beetje net mee begonnen.
Ja.
Vind ik nog wat vroeg om te zeggen.
Ja, snap ik.
Ik heb daar wel een goed gevoel bij, maar dat is inderdaad niet genoeg. Maar die natuur in, dat is zeker een aspect. Er is een tijdje geleden een proef gedaan in Finland met kinderdagverblijven.
Ja.
En hebben ze 3 verschillende opstellingen, zou je kunnen zeggen, gebouwd. Eentje waarbij de kinderen in een redelijk soort betonnen ruimte de hele dag doorbrengen.
Mm-hmm.
Andere kinderen waar ook zo'n betonnen ruimte, maar daar noemen ze dan biodiversiteitselementen ingelegd. Dus gras, groen, aarde.
Maar wel binnen?
Wel binnen.
Ja.
En dan hebben ze nog één waarbij ze ook die biodiversiteitselementen hebben en elke dag een boswandeling maken. En dan zie je dus inderdaad dat het ontstekingskarakter van die kinderen dus steeds meer afneemt hoe meer je in contact komt met die natuur.
Oh. En dan bedoel je natuurlijk niet, ga in je buggy zitten en zet je kind in de buggy en rij rond. Maar het is ook echt dat je kind stokjes oppakt in bomen
zeker.
Klimt en door de aarde verroet.
Ja, het is echt inderdaad letterlijk het letterlijke contact.
Ja,
ja.
Oké, wat interessant.
Ja.
Maar goed, ik ben al lang geen 1000 dagen oud meer en jij ook niet. En misschien zijn wij ook wel heel wat oude vrienden verloren onderweg. Ja. En jij zei eigenlijk al best wel, dat is best wel somber stemmend, van daarna is het eigenlijk, is je kans verkeken? Of is dat niet zo? Is dat niet zo zwart-wit? Kun je op latere leeftijd nog in contact komen met oude vrienden en heeft dat dan nog zin?
Het heeft zeker nog zin. Mm-hmm. En je kunt nog steeds soort suppleren, zeg maar. Uiteraard door het nemen van probiotica bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die tijdelijk in je maag-darmkanaal blijven. Want ze worden in die zin als vreemd beschouwd. Het houdt niet in dat ze dus slecht zijn, maar ze worden er uiteindelijk wel weer uitgewerkt.
Ja.
Maar ze kunnen dus een tijdelijk positief effect hebben op je gezondheid. Maar er zijn ook proeven gedaan waarbij volwassenen inderdaad in een stadsomgeving door kleine parkjes laten die mensen lopen. Mm-hmm. En dan zie je dus een verhoging bijvoorbeeld van de diversiteit in het neusmicrobioom.
Oh ja, ze snuiven het inderdaad op.
In okay. Dus je kan het nog steeds wel activeren en onderhouden.
Yeah. Ja,
de kans dat ze misschien permanent koloniseren in je darmen, dus daar permanent blijven. Ja. En dat je daar niks meer aan hoeft te doen en ze houden zichzelf in stand.
Ja.
Dat is inderdaad misschien een beetje verkeken. Dat is meer in de eerste levensjaren dat immuunsysteem wat dat betreft open staat.
Ja.
Maar daarna kan je het nog zeker onderhouden.
Ja.
En stimuleren.
Okay. Ja. Dat is fijn om te horen.
Ja.
Ja, want je ziet ook wel dat kinderen die op boerderijen opgroeien bijvoorbeeld minder allergieën hebben. Is dit nou weer dezelfde werking met die oude vrienden en hoe dat werkt?
Ja, inderdaad. Dat is hetzelfde mechanisme. Er zijn hele leuke proefjes gedaan. Waarbij ze kijken naar kinderen die in een boerderijomgeving opgroeien. En dat vergelijken met kinderen die in een stadse omgeving opgroeien. Mm-hmm. En het blijkt dat kinderen die in die boerderijomgeving opgroeien ook minder kans hebben op allergie op latere leeftijd. En dat is ook weer te attribueren aan blootstelling aan die oude vrienden. Die verhoogd is als je op zo'n boerderijachtige omgeving opgroeit.
Ja, okay. En dan weer dat het immuunsysteem wat relaxter wordt. Ja. En niet zo hard reageert tegen allergenen in de omgeving of in het eten.
Beter getraind.
Beter getraind wordt. Ja. Okay. Super interessant. Wat kunnen wij nu zelf doen als we hier naar luisteren en denken, oh ja, ik wil meer oude vrienden in mijn leven.
Wie wil dat niet?
Ja, wie wil dat niet? Wat kun je zelf doen?
Ja,
we hebben al wat dingen genoemd natuurlijk.
Ja, ik denk dat het ook is. Inderdaad, die blootstelling zelf ook faciliteren, echt opzoeken.
Ga weer in de zandbak.
Ga gewoon meteen weer die zandbak in. Maar ook het handen schudden natuurlijk. Er zijn best wel wat ideeën dat die social distancing bijvoorbeeld destijds een paar jaar geleden. Wat dat betreft weer niet zo handig was. Hè? Ik ga niet zeggen dat we dat niet hebben moeten doen, mm-hmm. maar
we misten daardoor ook weer
allerlei overdracht van goede vrienden.
Ja. Ja.
Gezond en varieerd eten.
Ja. Die staat wat jou betreft op 1?
Die staat ja. Ja, die blootstelling en dat goede eten is echt een hele belangrijke.
Ja.
Probeer je antibiotica gebruik te verminderen. Probeer genoeg te bewegen.
Mm-hmm.
Weinig drinken, uiteraard niet hier ook. Ja, het is de hele flauwe, ouderwetse adviezen, maar die blijven wel staan.
Ja.
En daarbovenop kan je dan, als extra, kan je misschien probiotica nemen.
Ja.
Maar het is heel belangrijk om wel te realiseren. Het is niet van we nemen probiotica en dan kunnen we alles doen. Nee, het is juist eerst al die andere, die lifestyle factoren. Gefermenteerd eten ook, is ook fijn.
Ja.
En on top of that kan je dan
probiotica nemen. En zijn dit ook de dingen die je zelf toepast?
Ja? Zeker. Zeker.
Ja. Ja. Ga je vaak de zandbak in? Nee. ga je vaak naar buiten?
Ja, zeker.
De natuur in? Of,
ik geef toe, ik ga niet zo heel bewust van en nu moeten we wat oude vrienden opsnuiven. Maar ik vind het gewoon wel heel fijn om in het bos te lopen.
Ja, het is natuurlijk ook heel fijn. Gewoon. Ja. Dus dat is misschien ook niet voor niks.
Nee.
Ja, ik ben echt heel benieuwd naar de uitkomsten van je onderzoek. Van dat onderzoek wat je noemde. Naar biologisch eten. Ja. En wanneer kunnen we dat verwachten, de resultaten daarvan?
Ik denk met een jaar of twee.
Oh, dat is sneller dan ik dacht eigenlijk.
Zoiets, ja.
Oké, en wat verwacht je verder op het gebied van de wetenschap op dit onderwerp?
Ik denk een hele belangrijke is de ontwikkeling van toekomstige probiotica.
Ja.
Wat we nu zien zijn de probiotica zijn een soort one size fits all probiotica. Dus dat is voor iedereen hetzelfde preparaat. En dat maakt in die zin ook niet uit of dat dan één type micro-organisme bevat of meerdere.
Mm-hmm.
Het is allemaal nog steeds one size fits all.
Ja.
En waar ik denk dat het uiteindelijk heen gaat, is veel meer gepersonaliseerd. En dat we consortia, dus meerdere micro-organismen in één preparaat gaan geven op een meer gepersonaliseerde basis. En dat is ook nodig omdat onze darmmicrobiota uniek is. Dus het is eigenlijk net zo uniek als een vingerafdruk.
Ja.
Iedereen kan in principe geïdentificeerd worden op basis van je microbiota. Dus wil je een goede match hebben, een optimale match, dan zal je uiteindelijk gepersonaliseerd moeten gaan werken.
Betekent maar dat ook dat de microbioomtesten het in kaart brengen dus ook verder moeten gaan? Want nu is het nog, ja, dat is heel ingewikkeld en duur en is niet echt toegankelijk.
Ja,
er zijn wel bedrijven die het aanbieden, maar dat is nog niet echt...
Ja, er wordt ook natuurlijk op commerciële basis aangeboden. Maar het is heel belangrijk, vooral denk ik wetenschappelijk gezien, om in kaart te brengen wat zijn nou precies de functionaliteiten. Tot nu, als je het grof zegt, is tot nu toe vooral gekeken wat zit erin, welke beestjes. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat toch een beetje niveau postzegels verzamelen. Je wil uiteindelijk ook, wat doen ze?
Ja.
Ja, want het zou zomaar kunnen zijn dat een set micro-organismen voor één persoon een bepaalde functie heeft. En terwijl dat voor diezelfde functie bij een andere persoon door andere micro-organismen wordt gedaan. Dus je wil eigenlijk uiteindelijk gaan kijken van wat zijn nou de genen, stukjes DNA, die verantwoordelijk zijn voor al die functionaliteiten. Dat wil je uiteindelijk in kaart brengen. Want als je weet welke micro-organismen voor welke functionaliteiten verantwoordelijk zijn, en je weet ook uiteindelijk, dat is wel verre toekomstmuziek, welke micro-organismen die samenwerken dan ook gerelateerd zijn aan een bepaalde ziekte, mm-hmm, dan kan je ze ook heel specifiek toedienen.
Oké, dus dan krijg je ziektespecifieke probiotica die dan eigenlijk ook nog individueel bepaald is. Over welke toekomst praten we hier? Nou, want dat klinkt echt heel ingewikkeld.
Ik denk dat nog wel een jaartje of 10 toch zeker wel gaat duren. En dan denk ik nog wel optimistisch ben.
Ja.
Kijk, wat er nu gedaan wordt, is gekeken naar fecale transplantaties, waarbij dus een poeptransplantaat gegeven wordt aan iemand die een bepaalde ziekte heeft. Dat is heel succesvol voor het verdrijven van een hele nare darmbacterie. Mm-hmm. Daar wordt die ook voor toegepast nou.
Ja.
Voor de rest is het allemaal nog experimenteel. Mm-hmm. Maar een belangrijk ding is dat er ook heel veel veiligheidsissues aan hangen. Want je weet uiteindelijk natuurlijk is het heel moeilijk te bepalen of je echt alleen maar goede micro-organismen toedient. En niet per ongeluk toevallig toch nog een hele nare ziekte verwekkelde.
Ja.
Dus wat je uiteindelijk het liefst zou willen is een veel kleiner preparaat waarbij je alleen maar die micro-organismen toedient die er ook toe doen om het bepaalde ziektebeeld te verhelpen.
Ja, oké. Ja. Maar dat betekent dus dat we eerst goed bij individuen moeten bepalen van wat is jouw toestand, jouw postzegelverzameling.
Ja.
En dan moeten we weten welke bacteriën doen welke dingen. En dan in combinaties ook nog.
Ja.
En dan pas, ik vind 10 jaar nog best optimistisch.
Ik denk dat het heel optimistisch is, hoor, wat ik zeg nu. Maar het is ook in die zin heel ingewikkeld, omdat het sowieso niet duidelijk is wat een gezonde darmmicrobiota is.
Ja.
Niemand die dat echt weet. Ik verwacht ook niet dat gaat komen van dit is de gezonde darmmicrobiota. Mm-hmm. Het enige wat nu wel duidelijk is, dat een hoe rijkere, hoe diversere darmmicrobiota hebt, hoe gezonder.
Ja.
Niet altijd trouwens, ik kan beter zeggen, een gezonde darmmicrobiota is divers. Niet elke divers darmmicrobiota hoeft per se gezond te zijn.
Je kunt ook vol zitten met ziekteverwekkers.
Dat zou ook kunnen natuurlijk. Heb je nog steeds hele diverse darmmicrobiota, maar is niet zo best.
Nee.
Maar het is inderdaad divers en uiteraard het... zijn er wel bepaalde micro-organismen waarvan we weten dat ze heel goed voor je zijn. Nou, als die erin zitten, is fijn. We weten ook van die pathogenen of die potentieel pathogenen micro-organismen, die moeten er in ieder geval, moeten er in ieder geval niet in zitten.
Mm-hmm.
Maar dan nog, het is heel moeilijk om, ik denk uiteindelijk ook onmogelijk om te zeggen van dit is de gezonde darmmicrobiota. Zeker ook omdat het voor iedereen
anders
uniek
is.
Hè?
Ja. Maar zie jij hier wel een toekomst in als het gaat om het voorkomen en het behandelen van aandoeningen?
Ik denk uiteindelijk
hier een belangrijk spoor?
Ik denk wel dat er een belangrijk spoor ligt. Want wat ik al eerder zei, er is heel duidelijk verband en vaak ook echt een kausaal verband met allerlei fysiologische processen in het lichaam en de samenstelling van jouw darmmicrobiota. Maar dat zie je ook voor allerlei ziektes.
Ja, wat je aan het begin al zei, die meneer Bach, en al die metabole aandoeningen, wat natuurlijk ook een enorme ziekte last geeft.
En het is heel vaak nog een associatie. Dus we zien het optreden van een ziekte en we zien een verstoring van de darmmicrobiota. Maar dat, wat is dat, kip-ei? Ja. Of is dat toevallig dat dat zo is? Mm-hmm. Maar we zien steeds meer dat daar een causaal verband is. Dat het echt dus een oorzakelijk verband is. Dat de een verstoring van de samenstelling van de darmmicrobiota op zijn minst een deel is. Dat leidt naar een uiteindelijke ziekte.
Ja. Ja. Dus je verwacht wel dat hier...
Ik verwacht zeker dat er wel veel te doen is hier op dit gebied.
Oké. Okay. Ja. Nou, ik zou zeggen, kom over een paar jaar nog terug en vertel wat er uitkomt. En ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het heel interessant, dit gesprek. En wie weet tot de volgende keer.
Ja, dankjewel.
Je luisterde naar Buikbelang, de podcast over het darmmicrobioom en wat dat voor je doet. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door de partners van Buikbelang, met als kernpartners het MDL Fonds, het UMCG en de WUR, de Wageningen University Research, en de andere partners van Buikbelang. De gast van deze aflevering was Olaf Larsen. De host was Carine Hoenedos en de producer was Menno de Meester. De tune van deze podcast is afkomstig van Remco Kort. Meer erover staat in de show notes. Wil je meer weten over het darmmicrobioom en het effect op de gezondheid? Ga dan naar buikbelang.nl.